Het is voorbij gegaan, zoals zo vaak zoveel. En als zoveel vaak, veranderden ook wij. Het is voorbij gegaan, toch zal het leven doorgaan. En zal elk voorjaar jou herinneren aan mij. Welkom bij Culti 104. Ik ben Robert Weijers en ik citeer niet zomaar Benny Nijman, want deze aflevering is gespleten, doorklieft door verdriet, verdeeld over het verlies van een dierbare en de schok van een politiek-cultureel conflict. Blijf luisteren als je het aandurft, hou je vast en sta hierbij even stil. Want Gert Hekma, onze zeer geliefde fetish-fluisteraar en perversie-expert extraordinair, oud-docent homostudies aan de Universiteit van Amsterdam, is helaas niet meer. 19 april is hij overleden, 71 jaar oud pas. Ineens mocht het niet meer zo zijn. De eerste helft van deze show zal een eerbetoon zijn aan Gert, met persoonlijke herinneringen en fragmenten, en de allerlaatste aflevering van ABC van Perversies. De andere helft zal gewijd zijn aan een indringende cultipedia van Mark Hesselink, een vurig pleidooi voor het bestaan van het Eurovisie Songfestival, met historische verdieping toegespitst op de vijandige verhouding tussen Oekraïne en Rusland. En over dat Songfestival gesproken, nu eerst...
Uit de platenkast! Tegen natuurlijke liederen. Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakerooi en Frits Jonker.
En zonder Gert Hekma was deze rubriek dus nooit geboren. Ooit nodigde hij me uit aan te schuiven bij een bijeenkomst van het Genootschap van Tegennatuurlijke Letteren, waar hij prominent deel van uitmaakte. Centraal stond toen de zogenaamde homomuziek, Nederlandstalige getuigenissen van homoseksueel verlangen, vervat in liedvorm. Ontzettend interessant en waardevol en daarom geknipt voor een terugkomende rubriek. Hoewel ons aller Dolly Bellefleur ook met een ouder nummer prijkt op een van de cd's voortgekomen uit deze collectie, laat ik nu een kersvers nummer horen wat niet alleen thematisch prima past, maar wat ook mijn diepste sympathie heeft. Ruud Dauma, alias Dolly Bellefleur, ooit spreker op de mede door Gert geïnitieerde Mossenlezing, hertaalt al vele jaren Songfestival-inzendingen. En dit jaar is het wat mij betreft helemaal in de roos. Een regelrechte hartekreet, geïnspireerd door het lied van S10, kwetsbaarheid als naakte waarheid en al te pijnlijk herkenbaar deze dagen. Dekbeddagen.
Ik ken het gevoel dat je droom uiteenspat. Voel me soms zo down dat ik niet op wil staan. Dan heb ik dekbeddagen en lig mij af te vragen. Hoe lang is dit nog te dragen? Zal het altijd zo gaan? Die diepte, donkere diepte trekt me aan. Ik schuil onder een deken. Ik hang wat voor de buis. Het liefst lag ik hier weken. Ging ik nooit meer uit huis. Ik geef geen levensteken. Laat me alsjeblieft met rust. Krijg ik een reddingsdeken. Word ik wakker gekust.
Mijn eerste ontmoeting met Gert was zo'n 22 jaar geleden als student Gay and Lesbian Studies. Hier nu een column uit 2016 over deze bijzondere periode. De ideale studie bestaat niet. Begin deze eeuw moest ik als derdejaarsstudent Engelse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam deze waarheid onder ogen zien. Kon ik niet beter ten halve keren dan ten hele dwalen? Ik voelde me te weinig uitgedaagd, was teleurgesteld door de vele saaie verplichte blokken en afgeknapt op het schoolse karakter van de opleiding. Moest ik nog wel door? Gelukkig was ik niet alleen in mijn impasse. Met een lesbisch studievriendinnetje kon ik na de colleges vaak onder het genot van een iets te duur broodje voluit klagen en spuien, maar ook lachen en plannen smeden. Gesterkt door de band die was ontstaan doordat we elkaar hadden leren kennen toen we allebei problemen hadden in de liefde, besloten we samen door te gaan tot het bittere einde van onze voorgenomen studie. Weg met de quarterlife crisis, weg met het liefdesverdriet en weg met de twijfel. Om het voor onszelf boeiender te maken, zochten we buiten de faculteit om naar alternatieve cursussen die de vrije studieruimte konden opvullen. In het oog sprong meteen Gay and Lesbian Studies. Het voelde gelijk ook als een spannend avontuur op zo'n heel andere faculteit te midden van internationale studenten ons verdiepen in iets wat ons bijzonder nauw aan het hart ging, onze seksualiteit. Persoonlijk was het ook een kroon op mijn coming out, een overwinning op die duistere periode waarin ik gepest werd en sudderde in zelfhaat. Hoofddocent was een licht grijzende oudere homoman met een bijzondere dictie waarin zowel Gronings als ook iets deftigs doorklonk. Hij was gekleed in een glimmend sportpak en heette Gert Hekma. Samen met wat gastdocenten zou hij ons door dit trimester loodsen en wegwijs maken in queer theory, Foucault, Sedgwick en Butler. Het vuistdikke pak papier dat we als reader dienden te bestuderen loog er niet om. Dit was menes. Gert bleek een gigantische bron van kennis te zijn, of het nu over de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland ging, of de perversies van de zaden. De details deden me soms duizelen. Tegelijk verontrustte hij me ook een beetje, als hij ons vroeg wat we vonden van controversiële zaken als pedofilie en sadomasochisme. Het gemak waarmee hij bepaalde vermeende taboes op een academische manier wist aan te snijden, fascineerde me. Had deze man nou helemaal geen schaamte? Of ik juist te veel? Naast discussies rond de publicaties en de daarin vervatte theorieën, gingen we ook als groep het veld in. Onvergetelijk waren de rondleiding door de Amsterdamse Rosse Buurt en, niet ver verwijderd van de openstelling van het huwelijk voor homo's en lesbo's, het bezoek aan de Tweede Kamer. Ook was er de wekelijkse opdracht om een kijkje te nemen op een homo- of lesbo-gerelateerde plek naar keuze en daar verslag van te doen. Het was daar dat ik koos om mijn grenzen te verleggen. Ik mocht dan wel beweerd hebben dat een darkroom niks voor mij was, maar hoe kon ik dat zo zeker weten als ik het nooit had geprobeerd? En wat te denken van een homo-sauna, kom op! Ik herinner me nog hoe ik met knikkende knieën het pand betrad, wel 20 minuten nam om me uit te kleden, maar uiteindelijk met 7 jongens... heel veel plezier had. Als ik me betrapt had gevoeld door iemand, had ik waarschijnlijk gemeesmeld dat ik het alleen maar voor de research deed. Al met al is Gay and Lesbian Studies het meest ingrijpende en persoonlijke vak gebleken dat ik ooit heb gevolgd. Het was een voorrecht om met docenten en leeftijdsgenoten samen te onderzoeken wat seksuele identiteit en gender kunnen zijn in theorie, maar ook in de meest intieme betekenis. Mijn ideeën zijn hierdoor vrijer, minder bekrompen en meer op context of introspectie gebaseerd geworden en mijn blik is zeker verruimd. Wat mij betreft, de universiteit zoals die bedoeld is, of om met Foucault te spreken, I don't feel that it's necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning. All day I dream about sex, soms ook wel all day I dream about zaden. Het vermeende motto achter het acroniem Adidas en Gert's meest persoonlijke fetish en lijfspreuk. Hoewel ik geen student meer was bij Gert, is het contact altijd warm gebleven. Gert organiseerde symposia en lezingen en cureerde een gigantische e-maillijst waar hij geabonneerden op de hoogte bracht van op stapel staande homoculturele activiteiten. In 2011 was hij hoofdgast in het radioprogramma Lollipop dat ik met G.J. Wielinga maakte. En deze samenwerking met Gert smaakte naar meer. Een jaar later ging een wens in vervulling en kwam er een heuse radiorubriek in het teken te staan van Gert's onvolprezen prachtboek ABC van perversies, uiteraard voorgelezen door de auteur zelf. Ik zie me daar nog zitten, met mijn draagbare microfoon paraat aan tafel bij Gert. Het doorschijnende tafelkleed met eronder allemaal wonderlijke knipsels uit kranten en tijdschriften. De vage geur van sigaren en antiquarische boeken. Avant-garde muziek op de achtergrond en een verse kop Prins Vladimir thee bij de hand. Gert glundert als hij zijn boek openslaat en begint met voorlezen. De meest uitzonderlijke, vreemde en soms ook best gore perversies vliegen voorbij. Ik hang aan zijn lippen en moet een beetje blozen. Ik voel me een kwajongen tegenover een wijze man. Wat weet hij veel en wat neemt hij alles serieus? Geen afkeuring, geen oordeel, maar vooral een intense nieuwsgierigheid naar alles wat als seksueel prikkelend kan worden ervaren. We nemen zo bijna 100 verschillende verklankte perversies op. Gert is gul met zijn tijd en altijd geïnteresseerd. Vertelt enthousiast over zijn studenten en doet me zo een paar fijne suggesties voor mogelijke gasten om te interviewen. Hij sprankelt van de plannen, van publicaties tot reizen tot het bezoeken van een toneelvoorstelling. In 2016, even voor hij met pensioen zal gaan, is er een uitzending die geheel gewijd is aan zijn leven en werk. Deze show met vooral veel interviews is nog steeds terug te luisteren via culticulti.nl, nummer 41, te vinden als de Gert Hekma special, waarvan hier een fragment. Waar ben je trots op als je terugkijkt?
Nou, ik ben trots op. Nou ja, ik heb gewoon heel veel gepubliceerd, op heel veel plekken ook. Dus ook heel veel dingen staan op internet en die zijn ook tamelijk populair soms. Het wisselt een beetje. De Engelstalen zijn natuurlijk populairder. Mm-hmm. Ik vind dat, nou ja, dat het begon met dat dissertatie, de uitdoktering van de homoseksualiteit. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon een goed begin voor me, hè, om dat daar te starten. Ik ben altijd erg geïnteresseerd gebleven in die 19e eeuw. Mm-hmm. En de 18e eeuw krijg je dan de Sade, hè, dus de voorlopers van die dokters, dat is de Marquise de Sade. Iemand van die ook het heel duidelijk opneemt voor homoseksualiteit, hè, zonder enige gêne. Hè, dus, en ook veel meer dan alleen homoseksualiteit en ook heel veel geweld. En SM, hè, dat is minder leuk misschien voor veel mensen. En wat ik ook leuk vond, hè, was toen dat boek te maken. Ik dacht, er is zoveel gepubliceerd rond homoseksualiteit. Nu kun je wel eens een overzichtswerk publiceren. Mm-hmm. Dan krijg je dus homoseksualiteit in Nederland. Dat is net dezelfde titel als van Tielman, ietsje anders. Maar dat is ook een heel populair boek. Hè. Ik zie dat het honderden mensen op internet hebben gelezen in ieder geval. En wat ik erg leuk vond, is dan de vervolg op die interesse in de perversies. ABC van de perversies, dat ik altijd bij jou voorlezen.
Wat ga je het meeste missen?
Nou, ik denk de contacten met de studenten, dat ga ik het meeste missen. Niet op een gegeven moment allemaal, en soms is het een beetje vervelend met die papers. Maar in het algemeen, dat je gewoon een homo heeft geen kinderen. Mm. En wij hebben kinderen als docenten via het lesgeven. En dat zijn natuurlijk geen echte kinderen, maar dat zijn wel op een gegeven moment. Ik heb wel studenten van 20 jaar geleden waar ik nog regelmatig mee in contact ben. Ja. Dus dat vind ik erg, dat zal ik missen. En ik kan natuurlijk in contact blijven met die studenten, ook met die van nu nog. Mm. Maar je ziet geen nieuwe aanwas, zal ik maar zeggen.
Goed, ja, het begon ooit met leeftijdsgenoten, of een klein beetje jonger. Ja, en nu zouden het kleinkinderen kunnen zijn.
Nou, het begon met studenten in het begin, die waren van dezelfde leeftijd ongeveer. Hè. Dus het waren echt de jongens die ik ook kende van de Roy Flickers, mm-hmm. hè, van de DOK, van de disco's, ja, dat soort dingen. En tegenwoordig zouden ze jouw kinderen kunnen zijn. Nee, of kleinkinderen zelfs. Die kinderen zijn gewoon 40 jaar jonger. 45 jaar zelfs al tegenwoordig. En dat geeft je inspiratie. Dat geeft je een discussievorm. Dat geeft je op een gegeven moment een soort weerwoord. Dus al die dingen zijn ook belangrijk voor je wetenschappelijke werk.
Onvergetelijk is ook Gert's medewerking aan het winterhoorspel 2 jaar later. We zitten met z'n vieren om mijn keukentafel en iedereen speelt zijn of haar rol. Gert gaat er vol in op en brengt de absurde teksten met zelfspot en veel plezier.
Beste reizigers, u bevindt zich in de Intercity richting Amsterdam. Het is 9:15. We zijn helaas precies op tijd op onze eindbestemming. Binnen enkele ogenblikken komen we aan bij het volgende station. Het volgende station.
Verrek, het lijkt wel alsof hij mijn naam noemt. En waar doet die stemmen nou aan denken? Die Groningse tongval, die wat zangerige toon. Ik zou zweren dat dit Gert Hekma is.
Pardon, mag ik uw vervoersbewijs?
Bent u het? Werkelijk?
Men ziet mij voor van alles aan, waaronder Gert Hekma. Maar al was ik hem, dan zou ik u dat niet bekennen. Ik ben in alles het tegendeel.
Gert Hekma?
Dan nog eerder Gert Hekma. Wat heeft u trouwens een alleraardigste blouse aan? Is dat echt satijn? Staat u mij toe die stof eens nader te bevoelen?
Oh ja, graag.
Lieve reiziger, wil u mij daartoe dan volgen naar mijn conducteursruimte? Daar kunnen wij dan een en ander eens grondig uitpluizen.
Ik zou niets liever willen.
John volgt zijn droomconducteur naar diens cabine. En zij vinden elkaar in lust en liefde.
De laatste jaren zagen we elkaar af en toe bij spaarzame lezingen en opnamesessies. Tijdens de lockdown kwamen we elkaar een keer spontaan tegen op straat. Gert op een blits felgekleurd fietsje en met een brede glimlach die mijn dag meteen meer kleur en lucht gaf. De lichte hersenbloeding die hij kreeg maakte hem fragieler, meer van de hak op de tak, doch niet minder lief. Het deed me pijn om te zien hoe hij, samen met zijn geliefde Matthias, was begonnen zijn fameuze bibliotheek langzaam maar zeker te ontmantelen. Het verschijnen van gerthekma.nl, een royale overzichtssite met al zijn publicaties, was bitterzoet, want zowel een kroon op zijn werk als een afsluiting daarvan. We hadden ABC van perversies inmiddels van voor naar achter, van achter naar voor, doorgevlooid op nog meer bruikbare lemma's, maar vorig jaar bleek de koek toch ook echt op te zijn. Afgelopen april zat ik met de handen in het haar. Ik had immers nog maar één enkele aflevering over en die was wat melancholisch uitgevallen als een soort afscheid. Een week nadat ik deze perversie had afgemonteerd, overleed Gert. Ik had zo graag voor eeuwig door willen gaan, maar aan al het moois komt een eind. De wereld zal een stuk saaier zijn zonder Gert daarin. Ik ben dankbaar dat ik hem heb mogen kennen. En dan nu, echt, die allerlaatste ABC van perversies.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is Gouden Regen. Nog mooier dan gloriegat klinkt Gouden Douche of Gouden Regen. Veel beter dan plasseks of watersport. Hoewel pisseks en golden shower toch niet misselijk klinken als omschrijving. Het is maar of je het vieze of reinigende van urine wilt benadrukken. Deze perversie heeft de grootste geschiedenis. De Engelse seksuoloog Havelock Ellis raakte geil van vrouwen die hun jurk optilden en hun urine lieten lopen. De Duitse schrijver Hans Henny Jaan gaf er de voorkeur aan om jongens urine te drinken en verkondigde de theorie dat niet zo gezond is als een pis van pubers. Vol hormonen die een oude man als hij zelf nieuwe levenskrachten zouden schenken. Een soort Viagra. Tegenwoordig is de belangrijkste vorm dat mensen zich laten onderpissen op rubberlakens, op toiletten, bij pisbakken of in baden die daartoe speciaal zijn opgesteld in donkere kamers. Het Antwerpse café Boots is er helemaal op ingericht. En in de Eindhovense seksclub Het Vagevuur hadden ze er speciale avonden voor. Wat zouden ze bij zwemclubs denken van de 50 meter vlinderslag in een pisbadje? Andere liefhebbers drinken net als Jaan het gele vocht liever op dan dat ze het laten weglopen. Nog nooit heb ik gelezen over mensen die pisseks en bestialiteit combineerden, maar die moeten er toch zijn. Want hoeveel pils je ook drinkt, een gouden douche als van een paard of een koe kan geen mensenblaas leveren. Het biedt ook een diepere vernedering dan een menselijke gouden douche. In het zakdoekenpatroon waarmee seksuele voorkeuren worden aangegeven, is geel de vanzelfsprekende kleur voor alle vormen van deze interesse.
Gouden regen groeide voor je deur toen ik voorbij kwam. De geur vergeet ik nooit mijn leven lang. Een gouden regen bloeide tot het einde van het voorjaar. Maar onze liefde broeide toen de hele zomer lang. Ik hield je in mijn armen toen de zomer was verdwenen. De gouden druppels regen op je wangen. Je bleef me naar me kijken, onbegrepen en in tranen. Zo ben ik toen voorgoed bij jou de voordeur uitgegaan. Het is voorbij gegaan, zoals zo vaak zoveel. En als zoveel een vaak veranderde nog bij. Het is voorbij gegaan, zal het leven doorgaan. En zal elk voorjaar jou herinneren aan mij. Gouden regen groeit hier niet langs nieuwbouw gouden dreven. Waar alles zonder kleur is hemelhoog. Alleen de grijze torens van beton. Mengen met de kleuren van een gouden regenboog. Het is voorbij gegaan, zoals zo vaak zoveel. En als zoveel ben ik niet meer zoals toen. Het is voorbij gegaan, maar kun je me vergeven? Ik deed alleen maar wat ik vond dat ik moest doen.
Daar zijn we weer, Cultipedia, op de Rode Bank bij Mark.
Ja Rob, en voor we beginnen wil ik toch ook even stilstaan bij het overlijden van onze gewaardeerde collega Gert Hekma. Jij besteedt daar in dit programma gelukkig ook heel veel aandacht aan. Ik wil alleen even zeggen, we zullen hem missen. Mm-hmm. En het is misschien heel raar om met al dat slechte nieuws het nu over het Eurovisie Songfestival te gaan hebben. Maar ja, vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival en dat gaat toch ook een andere avond dan anders worden die wat serieuzer van toon zal zijn dan andere jaren. En daarom gaan wij er ook op een wat serieuzere manier bij stilstaan. En dat gaan we nu doen.
Mooi. Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije, zaspiewaj mnie.
mam okolisko, hoću ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне силу волі не забрати у мене бодала. Вона на мене знала, може більше і відсоламана. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
Waar luisterden we hier naar?
Dit strijdlied is het nummer Stefania van het Kalush Orchestra. En volgens velen gaat dit vanavond winnen. Niet omdat het nou zozeer het beste liedje van de avond is, maar het is de inzending van Oekraïne. En het zal hoe dan ook dus heel veel sympathiepunten krijgen.
De gunfactor.
Ja. Ja, en die hebben ze natuurlijk de hele avond. En dat bedoelde ik net met het wordt toch wel een serieuze avond. Zal ongetwijfeld voor een heel groot deel in het teken staan van de gebeurtenissen in Oekraïne van de afgelopen maanden. Rusland is er vanavond niet bij.
Gelukkig.
De European Broadcasting Union, de eindbaas van het Songfestival, heeft Rusland uit de competitie gezet. Nadat vorig jaar Belarus, Wit-Rusland, al gedisqualificeerd werd. En dat is toch wel heel opmerkelijk hoor. Dat is echt een koerswijziging.
Dan moet je het wel heel bond maken.
Ja,
toch?
Want in de inmiddels meer dan 65 jaar dat het Songfestival bestaat, heeft de EBU altijd strikte neutraliteit nagestreefd. Ze hebben destijds geen partij gekozen in het Balkanconflict. Ze hebben zich altijd verre gehouden van de Palestijns-Israëlische kwestie, ondanks dat daar ook een roep was om een standpunt in te nemen. Nou, en dat standpunt is altijd geweest: het Songfestival is een plek voor plezier, voor amusement, voor vriendschap, voor verbinding, en niet om politieke conflicten uit te vechten. In de reglementen vind je dat ook heel duidelijk terug in een verbod op politieke teksten in liedjes en politieke uitingen, zowel op het podium als in de zaal. Een verbod dat overigens vreselijk moeilijk te handhaven is, zoals we zo dadelijk nog zullen zien. Dus ja, dat Rusland nu echt gewoon als land, hè, niet een liedje, maar echt als land eruit gezet is.
En dat is puur omdat ze Oekraïne hebben aangevallen.
Vanwege deze oorlog, ja. En Rusland heeft als reactie daarop zijn lidmaatschap van de EBU opgezegd. Dus het is ook echt definitief. We gaan Rusland echt een aantal jaren niet meer terugzien op het Songfestival. Ja, dat is toch wel opmerkelijk en vergaand.
Mm-hmm. Ben je daar blij mee? Ben je het daarmee eens dat dat gebeurd is?
Ik vind dat nog best ingewikkeld. Natuurlijk, je wil geen oorlogsmisdadigers op het Songfestivalpodium. Hè? Dat staat buiten kijf.
Maar je kunt ook denken, ja, die mensen zelf, die zijn niet schuldig, weet je.
Dat nou ja, dat is het ding. Het is een hele grove maatregel. En je legt ook mensen het zwijgen op die je misschien juist wel heel graag wil horen. Ik laat je even een stukje horen van de Russische Songfestival-inzending van vorig jaar, waarvan we toen nog niet konden bevroeden dat het de laatste Russische Songfestival-inzending zou zijn. In ieder geval voor heel lange tijd. Het is een liedje dat heet Russian Woman. Het wordt gezongen door een zangeres, Manezja. En deze Manezja, dat is nou net een van die hele moedige mensen die in Rusland op dit moment 15 jaar gevangenisstraf riskeren, omdat ze zich openlijk uitspreken tegen deze oorlog en tegen Poetin. Oh. En dat zijn de mensen die je juist graag heel veel wil horen.
С ночи до утра, с ночи ночи ждем мы корабля, очень-очень с ночи до утра, ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла.
Russian woman needs to know. You're strong enough, you're gonna break the wall. Every Russian woman needs to know. You're strong enough, you're gonna break the wall. Что там хорохорится? Ой, красавица. Ждешь своего юнца? Ой, красавица. Тебе уж за 30. Алло, где же дети? Ты в целом красива. Но вот похудеть бы на день подлиннее, на день покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Вороны, пиш-пиш, прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
En hoe hoog is dit gekomen?
Ja, niet zo hoog. Het is
dat dacht ik al,
heel goed nummer. Maar goed, maar ze verdient toch eventjes aandacht. Ja, en het is ook zo jammer, want ja, ik weet natuurlijk niet hoe het gaat, maar ik vermoed zomaar dat het Songfestival in Rusland niet op de televisie te zien zal zijn. Ik weet wel zeker dat dat niet gaat gebeuren. Dat is toch jammer, want we zullen dus ook nooit weten wat de Russen ervan vinden en wat de kijkers daarvan vinden. Goed, waar het natuurlijk om gaat, dat is de bottom line. Wat er gebeurd is in Oekraïne, dat raakt aan de bestaansreden van het Songfestival. Mm-hmm. Want de EBU is opgericht in 1950, in dezelfde periode dat zo'n beetje alle belangrijke Europese instituties het levenslicht zagen.
Echt in de wederopbouw.
Precies, ja. Het was allemaal reactie op de Tweede Wereldoorlog. De hele Europese gedachte is voortgekomen uit het idee dat nooit meer. Wij willen nooit meer oorlog in Europa. En daarvoor moest de politiek samenwerken, moest handel gedreven worden, heel belangrijk. En bij de radio en de televisie lag de schone taak om de volkeren te verbroederen. De belangrijkste doelstelling van de EBU, als de samenwerkende Europese publieke omroepen en het Eurovisie Songfestival als hun belangrijkste televisie-evenement, is altijd geweest om de bevolkingen van de Europese landen op een vriendschappelijke manier kennis met elkaar te laten maken. Onder het motto, onbekend maakt onbemind. Volkeren die bevriend zijn, die plezier met elkaar hebben, die verklaren elkaar niet de oorlog.
En het is tot een weergaloos gevoel, gewoon het idee dat iedereen tegelijk in heel Europa naar datzelfde programma zit te kijken.
Precies. En het heeft ook tot een paar maanden geleden, totdat Poetin dit allemaal in gruzelementen gooide, heeft dat ook echt zo gewerkt? Is dat heel goed gegaan? We hebben elkaar door dat Songfestival beter leren kennen. Hè, ik wil niet flauw wezen, maar zonder het Eurovisie Songfestival waren er hele volkstammen geweest die niet eens wisten waar Oekraïne lag. En die Oekraïners, die hebben dat altijd heel goed geweten. Net als trouwens al die Oost-Europese landen. Die hebben altijd heel goed begrepen dat het Eurovisie Songfestival een geweldig PR-instrument is. Ik wil niet flauw wezen, maar ik denk dat heel veel van het medeleven en de solidariteit die de Oekraïners op dit moment ten deel valt, te danken is aan het Eurovisie Songfestival. Voor een groot deel. Aan hun deelname eraan. Want die is heel succesvol geweest. Want dat moeten we toch even memoreren. Oekraïne is een van de meest succesvolle songfestivallanden. Ze doen mee sinds 2003, nog maar een kleine 20 jaar. En in die toch betrekkelijk korte tijd hebben ze het festival 2 keer gewonnen. Hebben het dus ook al 2 keer georganiseerd. Zijn 2 keer tweede geworden. En Oekraïne is het enige land in het hele songfestival, buiten die grote 5 natuurlijk, dat nog nooit gesneuveld is in de halve finale.
Oh.
Zij hebben alle jaren dat ze mee hebben gedaan ook de finale gehaald. En dat kan zelfs Zweden ze niet nazeggen. Maar boven al die successen heeft altijd de inktzwarte schaduw van Rusland gehangen. Want wie het Songfestival de afgelopen 20 jaar een beetje gevolgd heeft, heeft een hele voorgeschiedenis van deze oorlog voorbij kunnen zien komen. En dat begon al met deze in 2004. Just maybe I'm crazy.
Yeah.
Hatze.
Ja, dat was de Oekraïense inzending in 2004. Het was de tweede keer dat ze meededen en meteen ook de eerste keer dat ze wonnen. En dat liedje heette Wild Dances en werd gezongen door de zangeres Ruslana. Mm. En dat was haar echte naam en dat was best ironisch, want zij was allerminst pro-Russisch. Zij was naast de populairste zangeres van Oekraïne in die tijd ook politiek activiste. En zij was een van de belangrijkste gezichten van de Oranje Revolutie, die een half jaar na deze songfestivaloverwinning plaatsvond in Oekraïne. En dat is eigenlijk het begin van de huidige ellende geweest. Want die Oranje Revolutie was het moment dat de Oekraïners in opstand kwamen tegen hun president, een stroomman van Moskou die op corrupte wijze aan de macht was gekomen, en eiste dat een door hunzelf op eerlijke, democratische wijze gekozen kandidaat president zou worden. En dat is gelukt. En in Poetins ogen is dat de fout die hij nu heeft geprobeerd recht te zetten.
Ja, weg met die nazi's.
En ja, precies. Nou, en deze Ruslana heeft daar dus een grote rol in gespeeld. En zij heeft ook na de Oranje Revolutie nog een paar jaar in het Oekraïnse parlement gezeten. Hmm. Bijzonder verhaal. Ja, en dan hebben we deze. En die herinner je echt nog wel, want dit is echt een songfestival klassieker.
7-7 Alulu, 7-7 1-2, 7-7 Alulu.
Ja,
wow, ja.
Dit was de Oekraïense inzending in 2007. Zijn ze tweede mee geworden. Was 2 jaar na die Oranje Revolutie. En dat moest kennelijk gevierd worden. Want het is natuurlijk een heel aanstekelijk, feestelijk nummer. Het werd gezongen door een knotsgekke travestiet. Verka Serdushka.
Met een, zag hij er ook alweer uit?
Met een grote zilveren ster op zijn hoofd, waarmee hij natuurlijk de oude Sovjet-symbolen, de communistische symbolen, een beetje belachelijk maakte.
Als een ontplofte discobal.
Ja, 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 helemaal met spiegeltjes beplakt, het getal 69 op zijn rug. Maar ja, je zal het geloven of niet, maar de Russische delegatie heeft destijds officieel bezwaar tegen dit liedje aangetekend. En dat was niet vanwege die ster, maar het was op grond van het verbod op politieke teksten in liedjes.
Waar zit dat dan in? Ik hoor dat niet hoor.
Nou, het venijn zat hem in de titel. Het liedje heet namelijk Dancing Lasha Tumbai. Nou ja, dancing, dat is duidelijk wat het betekent. Maar Lasha Tumbai, dat heeft geen enkele betekenis. Oh. Niet in het Russisch, niet in het Oekraïens, niet in het Engels. Het laat zich alleen wel heel makkelijk verbasteren tot Russia Goodbye.
Ah.
Nou, heeft de EBU toen tegen de Russen gezegd, vinden jullie dat zelf nou ook niet een beetje ver gezocht? Worden jullie nou niet een beetje erg paranoïde? En de EBU heeft dit liedje toegelaten. Die is er dus tussendoor geglipt. Dat is niet altijd gelukt. Het is op dit moment misschien ook even belangrijk om op te merken dat Oekraïne natuurlijk niet het enige land is dat het aan het stok heeft met Poetin. Mm-hmm. Eigenlijk alle voormalige Sovjet-republieken die nu zich tot min of meer moderne democratieën ontwikkeld hebben, zijn doodsbang voor hem.
Moldavië?
Bijvoorbeeld. Ja. Ik wou het even hebben over Georgië.
Mm.
Want ja, in alle heisa zijn we misschien een beetje vergeten, maar daar heeft Poetin ook al eens met zijn smerige poten binnen gestaan. Dat was in 2008. En eigenlijk om precies dezelfde reden als nu. Er was een grensstreek, Zuid-Ossetië, waar veel Russen wonen en die moesten ergens tegen beschermd worden. Zoiets.
Ja.
Nou, dat conflict is toen niet zo uit de hand gelopen als nu, hoewel het ook behoorlijk smerig is geweest. Maar Georgië stuurde het jaar erop wel naar het Songfestival een liedje met de titel We Don't Wanna Put In.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
En daarvan heeft de EBU toen gezegd, dat ligt er te dik bovenop.
Dat gaat te ver, ja.
Misschien ook met die stunt van Verka Serdushka nog in het achterhoofd. Maar dit liedje is dus uiteindelijk niet toegelaten tot het Songfestival.
Some people tell you the stories to drag you down to the knees. But let me tell you, don't worry, no worries, no worries. Another glass of the moonshine,
Heerlijk nummer.
Ik zeg zomaar iets. Niks meer dan ja, doen.
Misschien iets too funky. Dat het gevaar was. Maar die tekst.
Ja, nou, we don't want to put in. Dat kunnen heel veel mensen meezingen. Maar goed, even weer terug naar Oekraïne. Naar de oorlog. Want eigenlijk rommelt het daar natuurlijk al veel langer. Hè? In 2015 bezette Oekraïne immers de Krim al. Ja. En dat is ook onderdeel van Oekraïne. En de gevolgen daarvan zijn op het Songfestival onmiddellijk zichtbaar geweest. Om te beginnen al omdat Oekraïne dat jaar vanwege die inval niet mee kon of wilde doen. Maar het jaar daarop waren ze er weer bij met een liedje dat heette 1944. En dat ging over de Russische bezetting van de Krim. Alleen niet de bezetting van het jaar daarvoor, maar iets wat vroeger had plaatsgevonden in inderdaad 1944, toen het leger van Stalin de Krim bezette. Mm-hmm. En 240.000 oorspronkelijke inwoners van dat gebied, de zogenaamde Krim-Tartaren, met geweld naar Siberië werden gedeporteerd. Waaronder de grootmoeder van de zangeres, Jamala, die het liedje ook schreef. En tot ieders grote verbazing, zeker de mijne, liet de EBU dit liedje toe tot het Songfestival. Ze zeiden, het gaat over een historische gebeurtenis en het bevat dus geen actuele politieke tekst. Nou, flauwekul. Er was echt niemand die dit liedje niet zag als een protest tegen de Russische actie op de Krim. Feit is dat de Russen woedend waren, maar ze konden er niks tegen doen. Behalve, en daar waren ze zeer op gebrand, het Songfestival winnen. Dat zou natuurlijk de ultieme opgestoken middelvinger tegen de hele wereld zijn. En ze hebben daartoe alles vooruit de kast getrokken. Ze stuurden Sergej Lazarov naar het Songfestival, op dat moment de grootste popster in Rusland, met een goed liedje, een hele spectaculaire act, van tevoren ook torenhoge favoriet. Maar de publieke opinie begon zich toen al een beetje tegen de Russen te keren. En er ontstond een bloedstollende puntentelling, waarin Oekraïne en Rusland heel lang nek aan nek lagen. Een hele beladen puntentelling, want het was voor iedereen natuurlijk ook duidelijk dat het al lang niet meer alleen om de liedjes ging. En Oekraïne heeft toen gewonnen en Rusland is derde geworden, wat ze een geweldige vernedering vonden. Dus ja, even dat Oekraïnse liedje.
1944,
het wordt deels gezongen in het Russisch, deels in het Oekraïens, deels in het Engels. En als je naar de tekst luistert, althans het gedeelte wat je dan verstaat, en je weet wat er daarna gebeurd is en hoe de situatie daar nu is, ja, dan gaan je haren recht overeind staan.
When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Я живу на той алмазу.
Nou ja, en daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Want Oekraïne mocht als winnaar het jaar daarop het Songfestival organiseren. En het is krankzinnig om het je nu voor te stellen, maar nog maar 5 jaar geleden was het Eurovisie Songfestival in Kiev.
Ja.
En Rusland heeft zich toen echt een slechte verliezer getoond. Ze gingen echt niet meedoen aan een festival wat door Oekraïne werd georganiseerd.
Oh, wat flauw.
Ja, en ze hadden natuurlijk gewoon de telefoon even kunnen pakken om af te bellen. Maar nee, daar moest een heel palaver van gemaakt worden. Want ze deden net alsof ze gewoon wel mee gingen doen. Ze selecteerden een liedje. Alleen dat liedje, dat werd gezongen door een zangeres waarvan bekend was dat zij Oekraïne helemaal niet in mocht. Tijdens die Krimoorlog had zij opgetreden voor de Russische troepen en zij was daarvoor zonder visum over Oekraïns grondgebied daarheen gereisd. En dat is gewoon strafbaar. Zij zou, als zij weer één voet op Oekraïnse bodem zette, onmiddellijk gearresteerd worden. En dan nog even voor de leuke beeldvorming. Het was ook nog een gehandicapte zangeres die in een rolstoel zat. Voor pathos kun je bij de Russen altijd prima terecht. Nou, het werd een enorme rel. Oekraïne hield zijn poot stijf, ze kwam er niet in. De Russen die schreeuwden moord en brand. Kijk eens wat wij slecht behandeld worden en wat wij gediscrimineerd worden. Nou, ja, precies. De EBU heeft toen nog geprobeerd de Russie te sussen door voor te stellen dat Rusland dan door middel van een videoverbinding mee zou doen. Nou, dat hebben de Russen van de hand gewezen. Ze hadden ook een andere artiest kunnen sturen, maar daar ging het helemaal niet om.
Ze wilden het gewoon.
Ze wilden lekker even Stennis schoppen. Ja. Nou, dat is gelukt. Maar het Songfestival heeft daar toen wel echt definitief zijn onschuld verloren.
Nou ja, we zullen het zien vanavond hoe dat allemaal uit gaat pakken.
Ik gun de Oekraïners het allerbeste. Ik hoop stiekem toch eigenlijk dat het beste liedje gaat winnen.
Ik ook,
en ja. Dat ik weet dat dat voor jou en voor mij dezelfde is. Dat is Italië. Maar goed, die heb je vorige maand al gedraaid.
Privisie.
Ja,
prachtig. Maar we gunnen ze toch wel.
We gunnen
de tweede plek, toch zeker.
Ik gun ze vooral vrede.
Zullen we na dit intense verhaal vrolijk afsluiten?
Ja, want het...
En toch nog even Verka Sedutska
doorknallen. Vind je leuk, hè?
Ja!
Doen we dat.
Hello everybody, my name is Verka Sedutska. Me English niet verstehen. Let's speak then. Sieben, sieben, alulu. 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3, 7, 7, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3, 1000! Weiter, weiter! Ich liebe 7, 7, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu,
to see Russia goodbye. I want to see Russia goodbye. I want to see Russia goodbye. I want to see. En als Verka het al niet zingt, zingen we het lekker zelf. En daarmee sluiten we deze Culti-Culti af. Mijn grenzeloze dank gaat uit naar Gert Hekma, Dolly Bellefleur, Killer Mike, Freesound.org, Mark Hesselink, Kalush Orchestra, Manisha, Ruslana, Stefan en 3G, Jamala, Verka Serduchka, Bert Boelaars en Lydia Til. Meer Culti-Culti, waaronder alle eerdere shows en zoekfuncties op gasten, thema's en meer, is te vinden op culti-culti.nl. Culti met de K van Qua Jongen. Tot de volgende keer.
Culti-Culti, 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 Culti-Culti. Culti, 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.